Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
This is the story of the one who, as a maintenance specialist for a historic high-rise, knows that vintage charm historically needs constant attention. Which is why, when it's time to upgrade turn-of-the-century mechanicals, they turn to Grainger. With easy access to a million-plus products and the scale to deliver when and where you need them, the right tools and supplies are never far away. So the one can keep that vintage building running like new. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we weer verder met de Mesopotamische mythes. Karsten, het is tijd voor Gilgamesh.
Oh, hell yeah.
Yes, 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 Gilgamesh.
Eindelijk.
Meteen even voor we beginnen. Je spreekt uit als Gilgamesh.
Oh, Gilgamesh. Ah.
Ja, ja, Gilgamesh is natuurlijk, dat klinkt wel logischer dan de Engelse Gilgamesh. Maar goed.
Goed, weer zo'n naam die ik mijn hele leven verkeerd heb uitgesproken.
Ja, het maakt niet uit, het maakt niet uit. Het is een Sumerische naam. Het komt waarschijnlijk van Bilga, dat betekent zoiets als voorouder. En Mes, en dat betekent zoiets als held of jongeman.
Oh.
Letterlijk dus heldhaftige voorouder.
Oh,
ja.
Wauw.
En zo kun je hem ook wel zien, hè? Gilgamesh is ja, the best of the best, de held der helden. Het is onze voorouder, ja.
Ah.
Het verhaal is dus één van de oudste verhalen ter wereld.
Mm-hmm.
Correctie, oudst bewaard gebleven verhalen. Ik bedoel, het oudste verhaal is natuurlijk die ene holbewoner die tegen die andere vertelde... Hey, ik zag gisteren een mammoet of zo. Maar die schreef het niet op. Hoewel, je kan natuurlijk misschien die verhaaltjes interpreteren van de grottentekeningen.
Mm-hmm.
In ieder geval... Dus geschreven schrift, dat is waar we het nu over hebben.
Okay.
En het is een Akkadisch schrift. Hè, waar de Mesopotamië, hadden we verteld, je had Sumeriërs, Akkadiërs, verschillende volken zaten daar. Nou, het Akkadische schrift is een vorm van spijkerschrift. Het verhaal gaat dus over Gilgamesh, en wat waarschijnlijk een werkelijk bestaande persoon was. Een oude koning van Uruk. Nou ja, en Uruk was een grote stad, ook wel Unuch genoemd. In de Bijbel is het Erech. Dus deze stad heeft weer meerdere namen. Het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Hè? Het is net hoe je het uitspreekt waarschijnlijk. We denken dat het land Irak is afgeleid van deze stad.
Oh.
Dus Uruk, Irak.
Ik hoorde wel iets.
Nou ja, het is dus wel het is een belangrijke stad. Uruk. Uruk was een... Er is een hoop gebeurd. Bedenk ook even, de stad is ontstaan in 5000 voor de jaartelling.
Oh.
Dat is...
Ja, precies.
Ja, dat is zo lang geleden. Oef. Ja. Ja. En deze echt bestaande koning Gilgamesh leefde waarschijnlijk rond 2500 voor de jaartelling.
Mm.
Nou, de oudste fragmenten, dit waren 5 tabletten, die komen van rond 2100 voor de jaartelling. En latere versies, die deze wat meer uitbreiden tot een lang verhaal. Maar ja, daar hebben we weinig van gevonden. Maar de Epic of Gilgamesh, waar we het vandaag over gaan hebben, de Epic of Gilgamesh, dat zijn prachtige 12 tabletten lange versie waarin deze oude verhalen allemaal verzameld zijn en verbonden met elkaar. En dat komt dus van de schrijver Sinleki Unini. En dat is zo rond de 1200 voor de jaartelling. Dus de versie die we vandaag behandelen is 1200 voor de jaartelling.
Wel jammer hè, dat we niet meer in kleitabletten verzamelen, maar dat we nu alles met papier doen.
Ja, ja,
dus
zeker.
Stel je voor zo'n enorm... Moet je kijken hoe groot mijn boek is. En dan heb je een heel blok aan kwijt. Ja, Ja, hij is nog groter dan de, hoe heet het, dan de Lord of the Rings. Ik zou het wel willen.
Ja, ja zeker, zeker. En dan is het maar een kinderboekje. Ja,
maakt niet uit.
Ja, want inderdaad, deze 12 tabletten, ja, het is best groot. Hè? Het zijn echt grote tabletten.
Mm-hmm.
En wat trouwens ook wel grappig is, sommige van deze tabletten zijn natuurlijk bewaard gebleven omdat er brand was. Oké, het zijn dus kleitabletten en je gaat ze niet altijd bakken.
Nee.
Soms hou je ze gewoon ongebakken, zodat je ze ook nog kan uitwissen en opnieuw kan schrijven.
Mm-hmm.
Dus sommige van deze tabletten zijn dan per ongeluk in een brand of in Pompeii bijvoorbeeld. zijn ze natuurlijk gebakken.
Oh,
zo zijn ze extra makkelijk bewaard gebleven.
Dat is interessant. Daar staan we niet vaak bij stil, denk ik. Maar ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk schriften en werkstukken die je uittypt. Maar je hebt natuurlijk ook af en toe dat je iets op een papiertje schrijft.
Ja.
Dat niet bewaard blijft. Maar stel je voor dat een papiertje net even in een plas met, ik weet niet, misschien dat lijm. Het beter houdbaar. Ja, en dan later vinden ze, moet nog even naar de verjaardag van Mieke. En dan vervolgens, wow, deze informatie is super interessant. Ja. 5000 jaar later, weet je. Van,
ja, wow. Ja. Nou ja, alles wat we vinden is interessant. Hoewel, we zeiden inderdaad van heel veel is boekhouding. Maar goed, dat is ook interessant.
Ja. Petrus krijgt nog 10 wortelen.
Ja, precies. Ja, precies dat. Goed, dat we zijn naam weten trouwens van deze schrijver, dat is wel bijzonder. Want het betekent dat het echt een belangrijk figuur was.
Oh, tuurlijk.
Nou ja, aan hem danken we deze epic dus, de Epic of Gilgamesh. En ja, dat hij dus de schrijver is, betekent ook waarschijnlijk dat hij toch wel een beetje zijn eigen sausje erin heeft gedaan. En toch wel een beetje zelf een hoop dingen heeft bedacht. Hij bedenkt bijvoorbeeld Homer. We weten niet of de dingen die Homer heeft opgeschreven, of dat gewoon common knowledge is, of iedereen dat wist, of dat hij het heeft aangepast, of hè, dat hij het, soms is het, we noemen het een schrijver, maar soms is het alleen maar verzamelaar die iets opschrijft. Maar waarschijnlijk deze schrijver, die heeft echt wel dingen aan toegevoegd. Het is ook interessant dat we zijn naam weten.
Ja,
het is dus echt een epic, dus niet losse verhalen, maar echt een lang verhaal. En dat is ook wel bijzonder, hè? Want het is bijna de oudste epic die we hebben. En dat het dus echt allemaal een beetje op elkaar aansluit. Dat is best wel interessant. En daar gaan we. Deze 12 tabletten gaan we even langs. 12 tabletten van epicness. En het begint zo. Hij die alles zag. Hij die de grondvesting was van het land. Hij die alles wist. Die wijs is in alle zaken. Gilgamesh. Ja.
Oké.
Okay. Goede opening, hè? Goede opening.
Wauw.
Mm-hmm. Ja, ik ben zo'n fan van Gilgamesh. Hij is echt een baas. Hij is zo cool, jongen. Goed, daar gaan we. Genoeg backstory. Hè? We weten nu precies hoe het zit. Tijd voor de front story. Tablet 1, The Epic of Gilgamesh. Gilgamesh, zoon van Lugalbanda, koning van Uruk. En zoon van Ninsum, godin van vee en herders. Aha. Oké, zijn vader was dus een koning en zijn moeder was dus een godin.
Mm-hmm.
En dat maakt Gilgamesh 2/3 god, 1/3 mens.
Damn.
Vraag me niet hoe dit werkt, Karsten. Ik heb geen idee.
Het maakt niet uit. Ik vind het concept 2/3 god, vind ik wel cool.
Ja.
En wat ben jij dan, een stomme halfgod? Nee, ik ben 75% god.
Ja.
Of 66%. Ja, 66. Dat klinkt wat minder, maar ik vind het nog steeds cool klinken.
Nou ja, dit is misschien ook natuurlijk omdat goden dan meer invloed hebben op zo iemand. Sure. Maar het zegt wel natuurlijk dat hij toch echt wel heel cool is, hè? Ja. En het verhaal begint, dan is hij al koning van Uruk.
Ah.
Helemaal goed. We hoeven helemaal geen backstory, joh. Hij is gewoon al de best of the best. Gilgamesh onderdrukt het volk en gebruikt zijn herenrecht. Ook wel het recht van de eerste nacht. Dat klinkt niet zo goed, Karsten. Ik neem het terug. Ik ben niet zo'n fan van Gilgamesh. Dit klinkt vreselijk. Goed, dit herenrecht heet ook wel droit de seigneur.
Ja.
En dat is inderdaad het recht van een heerser op de eerste nacht van iemand die gaat trouwen. Het is vreselijk. Maar, dit is gelukkig meer een mythe. Dit kwam niet echt voor.
Okay.
Er is niet echt bewijs voor dat dit herenrecht ooit echt heeft bestaan en dat er echt gebruik van werd gemaakt.
Nee, oké. Propaganda om hem zwart te maken. Ik snap het.
Maar het is wel grappig, hè? We kennen dit wel, hè? Dit idee van de herenrecht en zo. Het komt best wel vaak voorbij. Ik weet niet, ik moet ook altijd aan het Franse Hof denken of zo, als ik dit soort dingen hoor.
Ja,
maar er is niet echt bewijs voor dat dit zo was in de geschiedenis op een punt. Maar goed, dit verhaal begint natuurlijk zo, omdat we moeten laten zien dat Gilgamesh groei gaat meemaken.
Oh.
Hij is hier gewoon op zijn laagste punt. Hij is gewoon een vreselijk persoon.
Okay.
En hij moet natuurlijk beter gaan worden. Hij begint dus echt als een vreselijke koning en een vreselijk mens. Dus daar komt het. De goden zien dit en de oppergod Anu, die kan het niet meer aanzien. Hij geeft Aruru, de godin van planten en wildernis, de opdracht om een wezen te maken dat Gilgamesh zou kunnen verslaan. En zo wordt Enkidu geboren. Nou ja, Enkidu doet qua naam een beetje denken aan Enki, hè, die watergod waar we het vorige keer ook over hadden. Maar daar komt het niet vandaan. Enkidu betekent zoiets als heer van de goede plek. En Enkidu is echt een wezen. Hij is, het lijkt misschien deels menselijk, maar hij is harig en hij is primitief. Een wezen dat rondzwerft met verschillende kuddes dieren. Enkidu at gras zij en zij met gazellen, dronk water van de rivieren samen met leeuwen. Qua vorm wordt Enkidu soms omschreven als een soort stierman.
Ah.
Alleen dan wel omgekeerde minotaurus.
Hij was meer een pan dan een minotaurus.
Ja, zeker. Mens met dan stieren, oren, hoorn, staart, poten. Dus inderdaad een soort faun, een soort pan.
Ja.
Dus soms, hè. Ik bedoel, het is maar hoe je hem wil interpreteren. Maar dit zie je wel vaak voorbij komen, omdat hij een beetje stierachtig is.
Oké.
Enkidu is misschien niet helemaal zo primitief als je denkt. Want hij loopt dan wel mee met die beesten, maar hij helpt ze ook.
Oh.
Hij maakt namelijk soms vallen onschadelijk.
Dat is handig. Hadden we nog maar echt een Enkidu.
Ja. Wow. Dat zou wel heel tof zijn. Ja, hij is een soort beschermer van de dieren dus. Hij leeft samen met de dieren, maar is ook hun beschermer. Ja, hij is natuurlijk gemaakt door de goden. Hè?
Mm-hmm.
En als de jagers dit zien, dan zijn ze doodsbang.
Ah.
Ze sturen een bericht naar koning Gilgamesh. Er is een vreselijk wezen hier en dat maakt onze vallen onschadelijk. Ja, zo kunnen we helemaal geen beesten vangen. En Gilgamesh die stuurt Shamhat erop af. En Shamhat is een priesteres.
Ah.
Ja, soms wordt ze ook omschreven als een sacred prostitute.
Aha.
Maar ik vind dat niet helemaal kloppen. Ik vind het een beetje... ze is een priesteres van de godin Ishtar of Inanna. Nou ja, we weten hoe belangrijk die was, hè, voor de Mesopotamiërs. Dus ja, waarom wordt ze op dit wezen afgestuurd? Nou ja, om hem te verleiden en zijn heiligheid te reinigen. Dat is het idee. Zijn reinheid moet ze ontnemen. Hè? Dus het is nu een soort godwezen. En als zij hem dan zou verleiden, dan zou die minder goddelijk zijn.
Aha.
Dat is een beetje het idee erachter. Dus daarom wordt ze op dit wezen afgestuurd om hem te verleiden. Haar naam, Shamhat, betekent ook zoiets als de prachtige, de weelderige.
Aha.
Ja, een zeer sexy dame, Karsten.
Oh, cool.
En als ze Enkidu tegenkomt, dan stapt ze naakt op hem af. Wow.
Oh.
En Enkidu is helemaal betoverd. Wow. En ze hebben 6 dagen en 7 nachten seks.
Aha.
Ja.
Dat is stamina.
Zeker, dat is pittig.
Ja, maar nee, ik kan me niet voorstellen dat het na 3 uur nog leuk is. Maar goed, hè? Wie ben ik? Ja. Ik ben duidelijk geen Enkidu nog als Shamhat. Maar wat doet het met zijn goddelijkheid, Peter?
Nou ja, zo wordt Enkidu zijn wildheid dus ontnomen.
Oh.
Hij wordt een beetje getemd, zeg maar.
Ah.
En de dieren die herkennen hem niet meer en zijn nu een beetje bang voor hem. Zoals dieren natuurlijk bang zijn voor mensen.
Ja.
En Enkidu heeft nu geen plek meer in de wildernis. Hij is geciviliseerd.
Dat klinkt bijna eerder gedomesticeerd.
Gedomesticeerd, zeker.
Maar geciviliseerd, oké.
Ja. Ja, en dit is wel een ding. Shamhat krijgt de opdracht om dit te doen, omdat Enkidu natuurlijk een gevaar vormt. Ik bedoel, ja, al die dieren die worden niet meer gevangen en zo, hebben geen eten en zo. Maar Shamhat die gaat door nadat haar taak eigenlijk al klaar is. Ze had hem namelijk gewoon moeten achterlaat in deze wildernis. En dan had hij het nooit overleefd. Maar
ja.
Ze leert hem ook dingen over de mensenwereld.
Aha.
En ze voedt hem mensenvoedsel, geeft hem kleren. En hier is de vergelijking ook weer een beetje met Gilgamesh. Dat Gilgamesh die zou geciviliseerde koning moeten zijn.
Mm-hmm.
Maar hij ja, gebruikt seks voor zijn eigen plezier en is ongemanierd, is vreselijk tegen zijn mensen. En deze Enkidu daarentegen, die is heel respectvol, terwijl hij juist een wilde zou moeten zijn. Zie je, dus ja. het is een beetje een afspiegeling van elkaar.
Mm-hmm.
En zo zien we dat ja, de natuur en de wildernis helemaal niet zo kwaadaardig is, helemaal niet slecht is.
Ja.
Eigenlijk zegt dit verhaal constant van je moet een mooie middenweg erin vinden.
In de huidige samenleving zijn we er nu natuurlijk ook een beetje mee aan de haal. Van ja, we willen naar een groener bestaan.
Mm-hmm.
En we zijn erg van het neerkijken op de natuur, maar ook op
ja.
andere culturen. Weet je? De Romeinen zijn geweldig. Egyptenaren mm-hmm. kunnen er ook nog mee door, maar ik geloof dat... Vaak mensen al niet eens weten wat Mesopotamië zijn. Mm-hmm. Of überhaupt Uruk, weet je. Ik denk niet dat veel mensen ervan gehoord hebben. Misschien wel, maar ja, vaak wordt het niet... Ja, weet je, we weten het niet. Maar dus al 5000 jaar voor de jaartelling konden ze al zo'n volwassen stelling nemen van... Ja, misschien is het handig om een balans te vinden tussen mens zijn mm-hmm. en natuur, zeg maar.
Ja,
want het hoort bij elkaar. Dus ik vind het heel mooi dat dit zo ja, volwassen wordt voorgelegd.
Ja, ja zeker. Ja, ik ging inderdaad opzoeken wat wordt er nou precies mee bedoeld en hoe zit het nou. Ja, het is echt wel die je moet allebei die werelden hebben.
Ja.
En Enkidu is dus gewoon ook beter nu. Dat is echt wat het verhaal ook zegt.
Oh.
Dus in plaats van dat hem iets wordt afgenomen, heeft Shamhat hem eigenlijk juist ja, volmaakt. En ze brengt Enkidu nu naar een dorpje met schapenherders waar hij de mensen helpt. Dus hij helpt dan... de schapen veilig te houden. En hij is ook een nachtwachter daar. Dus hij is eigenlijk nu ja, best wel gelukkig daar. Gilgamesh die schrikt wakker. En hij vertelt aan zijn godin moeder Ninsum... dat hij droomde dat er een meteoor uit de lucht viel... die te zwaar was voor hem om op te tillen. Maar met de hulp van de mensen uit Uruk... wisten ze de meteoor naar Ninsum te brengen. En Ninsum vertelt hem dat deze meteoor symbool staat voor de man die zijn gelijke zal zijn. Je broeder. Misschien letterlijk, misschien figuurlijk. Geen idee.
Hmm.
Oh, oké. Zegt Gilgamesh. Nou, hij gaat weer slapen. En hij schrikt weer wakker. Nog een droom. Of het is de volgende dag, ik weet het niet. Maar hij krijgt in ieder geval nog een droom. In dit verhaal komen dingen nogal dubbel op. Want hij droomde dat hij een bijl bij zijn zij had. Waar hij van hield als een vrouw. En Ninsum zegt, ja, dat is weer hetzelfde. Weet je wel, die persoon die belangrijk voor je wordt in je leven. Die man waar ik het gisteren over had. Je weet wel, ze heeft het over Enkidu. You know, hij krijgt een droom over Enkidu. Oké. Nou, Enkidu leeft nu best wel een heerlijk bestaan. Voedsel was even wennen, hè, Karsten? Brood, echt raar.
Yeah. Ja, dat geloof ik wel.
Als je altijd gras eet en zo, maar... Er staat er ook echt, hè, brood eten was best wel moeilijk voor hem. En wijn, ja, was ook niet echt zijn ding.
Dat snap ik.
Maar goed, het went. Maar goed, dan komt er een reiziger langs en ze raken een beetje aan de praat. En dan vertelt de reiziger over koning Gilgamesh. Of zal ik zeggen, tiraan Gilgamesh.
Oh.
Die gozer is vreselijk.
Oh.
Even een side note. Er zijn in Latijn twee vormen van koning. Je hebt tyrannos en je hebt rex.
Oh, ja.
Ja. Beide betekenen gewoon koning of monarch.
Ja.
Alleen in de loop van de tijd is tyrannos is veranderd in tiran. En dat is dus een slechte koning of onterechte koning of een heerser.
Ja,
en Rex is natuurlijk gewoon nog steeds, ja, Reen.
Tyrannosaurus Rex, dus de koning, of de onterechte koning, Hagedis, van de koning. Hè?
Ja. Ja, het is precies dat. Het is de koning Hagedis, de koning, of inderdaad onterechte koning Hagedis, de koning.
Ja, nou ja, gelukkig deden we al heel snel aan dingen als chai tea en dat soort dubbele benamingen.
Maar goed, er is dus ook dat toneelstuk van Sophocles over Oedipus. En dus die heeft dus twee namen. Je hebt Oedipus Tyrannos en je hebt Oedipus Rex. Maar ze betekenen echt hetzelfde.
Ik vraag me af welke ze vijanden gebruikt.
Ja, nee, precies. Ja. Nou goed, over het algemeen lezen we vaak Oedipus Rex. Hè. Zo kennen de meesten het misschien wel, maar Tyrannos is ook prima.
Oké.
Ja, ja, het betekent echt allebei gewoon koning. Alleen op een of andere manier is Tyrannos gewoon echt...
Dat gebeurt ook wel, weet je. Heel veel dingen hebben nu een dubbele betekenis. Ja. Weet je, iets dat recht, lang en ook maar iets wat Fallies lijkt, kan je nu niet meer zeggen zonder dat er ook maar één iemand is in een groep van haha. Dus ik snap het wel. Ik snap dat dat zo gebeurt. Van, oh ja, Tyrannos. Je bent een slechte koning. Nou ja, interessant.
Ja, nee, het is grappig inderdaad. Maar goed, ik bedoel nu echt... Gilgamesh is een tiraan, hij is een vreselijke koning.
Nog veel character development tegemoet.
Ja, ja, zeker, zeker. En als Enkidu dit dus hoort, dan denkt hij van, ja, ik moet die mensen van Uruk moet ik helpen. Dit kan zo niet doorgaan. En hij reist naar Uruk, en als de mensen hem zien, zijn ze helemaal ondersteboven van Enkidu. Wauw, hij lijkt net op Gilgamesh. Ik weet niet, ze bedoelde het niet letterlijk. Ik bedoel, Gilgamesh is niet een stier. Maar goed, er stond dat ze best wel onder de indruk zijn van hem. Soms, zeker op sommige plaatjes, zie je ook dat Gilgamesh bijvoorbeeld groter is dan een gemiddelde mens. Dus zo kun je het ook misschien zien dat de goden gewoon net iets langer, net iets knapper zijn. Dus dat ze daarom een beetje op elkaar lijken.
En hij is natuurlijk 66%.
Ja, zeker weten. Hell yeah. Gilgamesh is fluitend onderweg naar een bruiloft, waar hij natuurlijk seks zal eisen met de bruid. Maar Enkidu houdt hem tegen. Jouw vrede heerschappij eindigt vandaag, Gilgamesh. En ze beginnen te vechten, Karsten.
Damn.
Ze smijten elkaar heen en weer, breken deuren, muren, zelfs gebouwen. Oh my god. Deze strijd is hevig. En Enkidu is bijna net zo sterk als Gilgamesh. Bijna. Oh. Maar dan, Karsten, dan weet Gilgamesh hem tegen de grond te werken. En neemt hem in een houtgreep.
Oh yeah!
En Enkidu kan niet meer loskomen en hij geeft toe. Geeft toe, niemand is zo sterk als jij, Gilgamesh. Er staat niemand gelijk aan jou. En Gilgamesh zegt, ik hou van je. En ze beginnen te zoenen. Ja, oké, dat staat er niet. Nee, oké. Maar even serieus. Het is wel een liefdesverhaal dit, hoor. Even serieus. Ze hebben echt een relatie samen. Ze zijn vanaf nu dikke buddies. Echt super vrienden. Dit gevecht heeft alles losgemaakt. Ze zegt, dit is my man, weet je wel. Ik ben gek op hem.
Ja, oké. Dat soort verhalen bestonden dus ook al heel lang.
Nou goed, die droom die ik net zei over dat hij een bijl bij zich droeg, waarvan hij hield als een vrouw. Ja, je kan het subtekst noemen allemaal, maar het is gewoon tekst. Enkidu en Gilgamesh zijn nu echt in een relatie met elkaar.
Oké.
En er staat nu op zich nergens dat ze zoenen, er staat op zich nergens dat ze seks hebben, maar ze houden wel echt van elkaar. En neem dat hoe je wil, maar het is wel iets meer dan houden van, Karsten.
Oké.
Ja, ze zijn onafscheidelijk. En ze gaan heerlijk lekker sidequesten samen. Gilgamesh heeft het licht gezien. Enkidu is wat ik nodig had. Ik heb weer dat avontuur heb ik nodig.
Oh.
Ik moet niet alleen maar hier gewoon zitten en koning zitten zijn. Ik wil gewoon lekker worstelen en doen. En
oh, wow.
Ja, Karsten. Het is grappig, want hij wordt natuurlijk opgezet als soort van rivalen van elkaar. En dat hij Gilgamesh moet gaan verslaan. Maar ze worden dikke buddies, ja.
Oké.
Ja.
Dit is een andere verhaalstructuur dan dat ik nog ben tegengekomen in een van je mythes, Peter.
Ja, zeker. Ik wil het heel kort over hebben, maar je hebt de Hero's Journey. En Gilgamesh wordt daar wel eens aangehaald van, ja, dat is ook de Hero's Journey. Ja, als je echt alleen de hoofdlijnen neemt, want het gaat echt alle kanten op, hoor. Sorry, het is niet zo gestructureerd. Ik zei de Epic of Gilgamesh, 12 tabletten, erg gestructureerd. Ja, oké, maar niet zo gestructureerd, hè?
Nee.
Het is niet zo tightly written als een Lord of the Rings bijvoorbeeld.
Nee. Het voelt alsof het elke kant op kan gaan.
Ja, precies. Ja. Goed, de reden dat ze op sidequest gaan is omdat Enkidu best wel de wildernis mist. En hij voelt zich gewoon zwakker worden door alleen maar binnen te zitten. En Gilgamesh die wil zijn naam verbeteren. Hij heeft nu gezien van, ja, ik ben gewoon een slechte koning. Ik kan het niet maken zo. Ik moet, net als Enkidu, ik moet gewoon een goed mens zijn. En hij wil echt laten zien dat hij een held is. Dus ze gaan naar het land van de cederbomen of de dennenbomen. En daar is namelijk een monster of een halfgod, Humbaba.
Hmm.
Ja, een halfgod of demigod, dat zijn een beetje nieuwere termen. Hè? Ik bedoel, dat ook in de Griekse mythologie is een demigod niet helemaal correct. Want de ene keer is als je een godvader of godmoeder hebt, soms ben je dan wel god en soms ben je dan niet god.
Aha.
Denk bijvoorbeeld als je Perseus en Heracles vergelijkt. Heracles heeft dan wel heel veel krachten en ja, Perseus dan eigenlijk niet.
Nee.
Dus Humbaba, ik heb geen idee of het een monster, een wezen, een halfgod, een in ieder geval, het is een gevaarlijk beest. Humbaba, dat klinkt wel heftig. Dat overleef je niet zomaar. Dat wordt pittig. Ach, zegt Gilgamesh. Niemand heeft het eeuwige leven. Dus wat is er beter dan een heldhaftige dood? Kijk.
Oh, okay. Damn.
Gilgamesh heeft helemaal het licht gezien. Hij wil, hij wil gewoon heldhaftig sterven als een soort vikingen.
Ja, oké.
Epic.
I dig it, I guess.
Ze vragen advies van godin Ninsum en zijn moeder. En die vertelt aan Gilgamesh dat hij naar de zonnegod Shamash moet gaan voor hulp. Nou, hij heerst namelijk over het land van de cederbomen. En dan spreekt ze Enkidu aan en ze zegt tegen hem: "Bescherm Gilgamesh. Ik zal je adopteren als mijn eigen zoon." En zo zegent ze Enkidu. Dus ze zijn nu eigenlijk ook officieel broers van elkaar. Of in ieder geval, ja, familie, of ze hebben nog sterker. Ik weet niet hoe je dit moet zien, Karsten. Maak er wat van. Als ze bij Shamash, deze zonnegod, komen, dan is deze een beetje terughoudend. Waarom? Waarom zou je het wagen? Ik bedoel, Humbaba is een onmogelijk, onsterfelijk wezen. Zelfs goden zijn bang voor hem. Maar Gilgamesh zet hoog in. Hè? Hij offert 2 geiten en begint een prachtige, heldhaftige speech.
Oh ja. Yeah.
Een man kan niet vrij en gelukkig sterven in een stad. Een man moet leven. Ik heb genoeg dood om me heen gezien om te weten dat mijn tijd beperkt is. Ik zal niet bitter zijn als ik sterf op deze quest, maar ik zal je prijzen als ik overwin. En waarom hebben de goden mij deze rusteloze verlangens gegeven om Humbaba te vermoorden, als dit niet mijn lot is? En Shamash applaudisseert, hè. Dit is tranen in zijn ogen. Wat een speech. Oké, Gilgamesh, oké. Oké, je hebt een toestemming. En hier heb je 2 goddelijke wapens. Een hakbijl en een pijlenboog. Dat is best wel nice.
Yeah.
Goddelijke wapens, ja, cool. Nou ja, ze zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn gezegend. Ze hebben goddelijke wapens op naar de quest. De stadsouderen daarentegen, de wijzen, het stadsbestuur, ik weet niet precies hoe je ze moet noemen, die zijn niet helemaal eens met hun quest. Humbaba is onsterfelijk, onverslaanbaar. Wat is je idee, Gilgamesh? Je bent te jong en gericht op glorie. Ja, vond ik wel schattig. Volgens mij is Gilgamesh namelijk heel oud al. hij wordt ook ouder dan normale mensen, hè, omdat hij half goddelijk is, zeg maar.
Ja, precies.
2/3 goddelijk. Maar goed, ze geven ook advies. Luister naar Enkidu. Hij heeft verstand van de wildernis. En word niet te overhaastig. Observeer.
Oké.
Ja, dat is Gilgamesh een beetje hot-headed, hè?
Ja,
Enkidu
precies.
Is toch wat wijzer in de wildernis en zo. Ja. Oké, nou. Gilgamesh en Enkidu die vertrekken. En ze doen er maar 3 dagen over, Karsten. Knap, hè?
Ja.
Ja, normale mensen doen er 6 weken over. Ze reden nu maar 3 dagen over.
Wacht,
ja.
Wat?
3 dagen in plaats van 6 weken. Even flexen.
Wat hadden ze? Een privéjet?
Oké. Goed. Op hun reis krijgt Gilgamesh 5 nachtmerries.
Oh, 5 nee. Quest.
Zelfs Enkidu begint nu te twijfelen aan de quest. Wauw, 5 nachtmerries, dat is een beetje much.
Ja, het wordt een beetje te specifiek. 5 nachtmerries?
Ja.
Dat is er 1 op de eerste nacht en dan vervolgens deze 2.
Oh ja, dat is waar. Ze zijn maar 3 dagen onderweg.
Ja.
Oké, goed.
Nou ja, technisch gezien zouden ze maar 2 nachten hebben. Ja, hoe dan?
Oké. Maar goed, Gilgamesh overtuigt Enkidu met friendship.
Oh.
Ze gaan ervoor.
Oh yeah.
Zij en zij. Wij kunnen alles. Come on. En ze arriveren bij de berg en beginnen wat bomen om te hakken om Humbaba alvast naar buiten te lokken.
Oh.
Nou, dan komt Humbaba. En hij is nog krachtiger dan ze ooit hadden kunnen bedenken. Ze strijden hevig, maar Het lijkt niet te lukken, Karsten. Maar dan komt Shamash, de zonnegod. En hij gebruikt de wind om de reus om te blazen.
Uh-huh.
Okay, die is logisch. Maar sommigen zeiden ook hem te bevriezen. Ja, oké. Okay, okay. Mm-hmm. Sommigen zeiden ook met de zonnestralen vast te binden. Oké, okay, die zie ik wat minder. Maar goed, ja, allemaal leuke beeldspraken.
Nou, je zou kunnen zeggen dat hij zo verblind is door de zon. Okay. Dat hij verstart. Ik zie het wel voor me.
Dat kan. En dan springen Gilgamesh en Enkidu in actie. En ze slaan hem helemaal tot moes.
Oh yeah.
Mbaba pleit voor zijn leven. Laat me leven, ik zal jullie helpen. Ik zal deze bomen groeien en hakken om een prachtig paleis te bouwen. Maar Enkidu zegt, dit is een list. Niet vertrouwen. En ze slaan hem nog weer tot moes.
Oh yeah.
En Enkidu deelt de laatste klap uit.
Oh.
Of Gilgamesh deelt de laatste klap uit. Er zijn verschillende versies. En soms om dingen wat mooier te maken, moet iemand iets specifieks doen. Oké, ja, maar omdat hij hem vermoord had, hij deed de laatste slag, moeten we nu dit doen. Dus de ene keer is hij het, de andere keer is hij het.
Okay.
Het maakt niet zoveel uit.
Nee.
Er zijn verschillende versies, Karsten. Er is niet één versie. Dus ik probeer toch een beetje te zeggen, nee, er is verschil. Het is niet allemaal precies zo op. Het staat niet allemaal zo in steen. Oké, het staat wel in klei. Ik vond het trouwens wel fijn. Zo van, nee, het is een list. Oké, map hem gewoon dood. Slim.
Ja, hey, de dubbeltap bestond ook al. Ja. Bam, bam.
Te vaak dat we gewoon luisteren naar zo'n slechterik. Ja, nee. Ik beloof je, ik zal niks meer doen. Het is geen list. Oh, oké. Ja, dan heeft hij weer een ding. Ach, vreselijk. Nee, niet naar luisteren.
Wauw.
Gilgamesh en Enkidu hebben zich nu echt bewezen als helden, hè, Karsten?
Hell yeah.
Iedereen aanbidsen. Iedereen. Iedereen behalve Enlil.
Oh.
Ja, daar is hij weer. Enlil. Weet je nog? Die god die de mensheid strafte omdat ze luidruchtig waren.
Ja,
vreselijke gozer. Ja.
Hebben we al een koptelefoon voor hem gekocht?
Nee, sorry. Ja. Nou, in ieder geval had hij hem nu niet op.
Nee, dat geloof ik. Dat was chagrijnig.
Ja, nee. Enlil is er niet blij mee en dat voorspelt weinig goeds.
Nee.
Bam, bam, bam. Gilgamesh en Enkidu keren terug naar Uruk en worden aanbeden. Gilgamesh gaat lekker in bad en trekt schone kleding aan en zet een mooie kroon op. En dat symboliseert eigenlijk dat hij nu wel een goede heerser is. Hè? Normaal had hij niet zoveel, deed hij daar niet zoveel aan. Droeg hij niet echt zijn kroon, deed hij weinig aan zijn eigen reinheid en zo. Maar hè, dat hij zichzelf nu echt wast en mooi aankleedt, mooi presenteert. Dat laat ook zien dat hij ook echt een goede heerser wil zijn. Hij is herboren, zeg maar. En dan komt Ishtar of Inanna. Hè, godin van de seks en et cetera. Ishtar, die heeft Gilgamesh al enige tijd in de gaten gehouden en het ziet er goed uit, hè? Erg in de gaten gehouden, you know. Ze ziet hem wel zitten. En ze biedt aan om hem te trouwen. Ze zal hem prachtige geschenken geven. Ze zal alles voor hem doen, maar Gilgamesh die ziet het niet helemaal zitten. Deels omdat hij dit leven juist achter zich wilde laten, hè? Dat van te egoïstisch en egocentrisch en machtlustig en rijkdommen. Maar deels ook omdat, ja, de geliefdes van Ishtar, die eindigen meestal niet heel goed. Eén van haar geliefdes, die had ze gedumpt voor een andere en veranderd in een wolf.
Oh.
Een andere, die wilde trouwen, maar geen seks. Dus veranderen ze hem in een mol.
Oh.
Nee, het is een slecht plan om met Ishtar te trouwen. Dit gaat niet goed aflopen. Ze is snel jaloers en snel afgeleid en et cetera. Maar goed, haar afwijzen? Oeh, Ishtar is woedend. Stampend gaat ze naar de vader, de oppergod Anu. Pap, ik wil de hemelse stier.
Oh.
Die hebben we gewoon, een hemelse stier. Nee, dat kan niet. Ishtar, nee, dat kan niet. Pap, als ik die hemelse stier niet krijg, dan zal ik de poort van de onderwereld openzetten en alle overledenen naar het land van de levenden sturen. Is dat wat je wil?
Oh, damn.
Nou, Anu is, je laat me geen keuze. Nou, Ishtar neemt de hemelse stier mee naar de stad Uruk en die laat het beest daar los. Nou, dit beest is vreselijk, Karsten. Hij drinkt de hele Eufraat leeg, die hele rivier leeg.
De Eufraat, damn.
Ja, dat is een grote rivier, Karsten. Uh-huh. Dat is echt, het was, weet ik veel, hoeveel kilometer? Iets van 3000 of zo. Goed, graaft gaten waar 300 mensen in verdwijnen.
Oh.
Wow.
Oh.
Wow.
Uh-oh.
En er zijn de hele tijd aardbevingen. My gosh, dit is echt een natuurramp, dit beest.
Ja.
Ja, ja, dat is het ook wel een beetje. Ja. Gilgamesh en Enkidu, die springen natuurlijk in actie. Hè. Dit is hun taak. Ze zijn heroes for hire. Goed, ze werken samen om de stier te verslaan. Met wapens van shama's natuurlijk. Hè, die hakbijl en pijlenboog. Maar in het bijzonder weet Enkidu het beest stil te houden door hem aan zijn hoorns te grijpen. En Gilgamesh kan hem zo uitschakelen. Oeh, wow. Dit is wel een specifieke trouwens. Enkidu houdt de hoorns vast en Gilgamesh doet de final blow. Onthoud dit, mensen. Nou, ze offeren het hart aan Shamas. Enkidu gooit een stuk van de achterkant van het beest naar Ishtar als belediging. Ik denk dat hij een stuk van een been of een kont naar de gooit, zo. Als grap. En ze hangen de hoorns op om Lugalbanda, de oude koning, te eren. Ah. Dat is de vader van Gilgamesh. Dus dat is hoe we ook weten wie zijn vader is. En de hele stad is gewoon super blij, want deze stier was... dit was een ramp. Dit gaat goed, Karsten. Ze zijn lekker aan het helden, hè? Dit gaat best wel goed. Maar ja, hoogmoed komt voor de vallen. Want ja, de goden, die gaan even vergaderen. Die Gilgamesh en Enkidu, ja, zijn vreselijk. Ze zijn een probleem. Ze doen maar gewoon wat ze willen. Ze doen maar gewoon waar ze zin in hebben. Respectloos zijn ze. Dit kan niet langer. Maar goed, er is een hevige discussie. En Gilgamesh, die heeft niet helemaal buiten de paden gelopen. Hij heeft de juiste rituelen gedaan. Hij heeft de stier verslagen. Maar dat was natuurlijk een soort reactie. Het was zelfverdediging om het volk te redden. Dus eigenlijk is Gilgamesh best wel netjes geweest al deze tijd. En Enkidu, die is eigenlijk wel een beetje buiten de paden getreden. Hij heeft de goden namelijk beledigd, hè, door dat ding te gooien. Mm. En ja, er zijn nog een aantal van dit soort dingen. Het was niet helemaal duidelijk waarom, maar goed. In ieder geval, ze konden Gilgamesh eigenlijk niet echt beschuldigen van iets. Dat vond ik ook wel interessant, hè, want de goden zijn natuurlijk gewoon goden. Die, als zij zeggen, we haten hem, dan... Maar nee, zo werkt het niet. Je moet hem wel echt goed kunnen beschuldigen. Ja. En Gilgamesh, ja, heeft gewoon eigenlijk niks verkeerds gedaan. Ja, ja, ik vond het wel interessant. Maar ja, goed, Enkidu, die dus wel. Ja, ja. En daarom zal hij sterven.
Ah.
Ja, en zo raakt Enkidu dodelijk ziek. Oei.
Dat is drastisch.
Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Gilgamesh houdt hem vast. En Enkidu vervloekt Shamhat, die priesteres, hè. Het is allemaal haar schuld, zegt hij. Als zij er niet was, dan had ik nu nog geleefd. Dit vond ik eerst al een beetje beschuldigend, Karsten. Mm-hmm. Een beetje onaardig. Maar dat vond het verhaal ook.
Oh!
Ja. Shamash komt, de zonnegod. En die zegt, hey, wacht eens even. Hey, je moet niet vergeten. Shamhat heeft jou alles geschonken en alles geleerd. Ze was eigenlijk meer een soort leraar van je. Ze was niet een gelijke. Ze heeft echt jou geholpen. Ze heeft niks van je afgenomen. Zonder haar had je ook Gilgamesh nooit ontmoet. En Enkidu denkt even na en zegt, ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, het spijt me. Ik moest niet zo onaardig zijn. Ik trek mijn vloek terug en ik wil haar geluk wensen. Ik wens dat ze wordt aanbeden door velen. Dat ze vele liefdes en rijkdommen zal kennen. Cool.
Dit is
super nice.
Ja. Yeah.
Ik vind het ook, hè, want zoals ik al eerder zei, van, we noemen er dan de sacred prostitute. Ja, en prostitutie wordt altijd als iets negatiefs gezien. Hè. Het wordt altijd een beetje, ja, dat is natuurlijk een slecht iets. Maar ja, hierin wordt ze eigenlijk helemaal niet negatief neergezet.
Nee.
Zij is juist degene die hem heeft geholpen, dingen heeft geleerd. Zij is ook wijs, ze is echt een priesteres. En ja, ze had dan wel seks met hem, maar dat maakt haar niet minder of slecht of wat dan ook.
Nee.
En hier inderdaad ook, ja, wordt ze toch wel even eerst wordt ze gezegd van, ja, ja, maar ja, zo kennen we dat allemaal, hè. Ja, het is gewoon haar schuld, want als zij niet had gedaan, dan had ik nu niet hier, maar, ja, oké. Okay. Tegelijkertijd, ze heeft me ook wel geholpen en gedaan, oké. Is goed, ik zal niet zo jaloersig zijn, ik zal niet zo onaardig tegen haar zijn. Dat vond ik wel mooi. Maar goed, Karsten, zo sterft Enkidu in de armen van zijn geliefde Gilgamesh. En hier staat geen subtekst, het is echt hoofdtekst. Hij huilt om haar, hij weent om hem, hij heeft het vreselijk, hij is kapot hiervan. Hij streelt zijn haren. Ik kan het niet anders omschrijven dan liefde, Karsten.
En, mm-hmm.
Ja, ik bedoel, je kan het zien als gewoon vriendschap, maar... Waarom is het niet meer? De meeste mensen, hè, de meeste geleerden zeggen hier ook over... Ja, het is meer dan alleen een vriendschap, hoor. Het is echt wel liefde.
Ja.
Gilgamesh is er kapot van. Enkidu is gestorven in de stad. Niet vrij, niet gelukkig. Misschien wel gelukkig, maar niet vrij en gelukkig. Weet je, anders als hij zei. Gilgamesh die rouwt als een leeuwin die haar welpjes is verloren.
Oh.
Hij trekt zijn haren uit, scheurt zijn kleding... Hij zegt hoe waardevol Enkidu voor hem was en wil een grote ceremonie voor hem houden. Hij legt een doek over zijn vriend als een sluier over een bruid. Prachtig, ik bedoel, hartverscheurend. Ja, echt mooi. Ja, Enkidu is nu dood. 7 dagen rouwt hij, trompelt hij rond in de wildernis en vreest hij de dood. Maar plots krijgt hij een idee. Utnapishtim, Karsten. Utnapishtim. Ja, het is een leuk woord. Maar Utnapishtim is de man die de zondevloed heeft overleefd. En ze zeggen dat hij het geheim tot onsterfelijkheid weet. Utnapishtim leeft in de tuin van de zon. Dus dat is waar Gilgamesh heen gaat. Hij vecht zich een weg door de wildernis. Hij verslaat bergleeuwen met een hakbijl en hij komt aan bij de Mashu-bergen. De bergen van de zonsopgang en zonsondergang. Ik vind dit zo'n mooi concept. Dat is natuurlijk een de zon zit bovenop een berg. Als je natuurlijk de zon onder ziet gaan, dan verdwijnt die achter de bergen. Dus als je die berg op gaat, daar is de zon, toch?
Oh.
De poort wordt bewaakt door schorpioenmensen. Ja. Toen dacht ik, weer dikke battle. Maar nee, schorpioenmensen zijn heel aardig. Oké. Gilgamesh praat met deze schorpioenmensen. En hij vertelt ze, ik ben op zoek naar Utnapishtim. Oeh, zeggen de schorpioenmensen, dan moet je door het land van de goden. Je moet door complete duisternis. Geen mens heeft dat ooit overleefd.
Oh, easy peasy.
Echt hè. Maar goed, ze zien dat Gilgamesh vastberaden is. Hij is niet te stoppen, weet je wel. En ze laten maar door. 11 leagues loopt Gilgamesh door complete duisternis.
Oh.
Ja, leagues. In het Nederlands liga. Soms mijlen, maar mijlen is eigenlijk ook miles. Dus ja. Goed, ging het even opzoeken. Een league, 11 leagues, is ongeveer 53 kilometer.
Aha.
Dat is best ver.
Ja.
Om te lopen. In donker, totale duisternis. Wauw, 11 dagen heeft hij gelopen en dan ziet hij langzaam weer dat licht. Het is hem gelukt, Karsten. Hij is door de duisternis heen. En hij komt in het land waar de planten en bloemen gemaakt zijn van metalen en edelstenen.
Oh.
Wauw, mooi. Ja, mooi beeld. Hij loopt verder naar de zee en daar komt hij Siduri tegen. Een Siduri, godin van de wijn.
Oh.
En ze schrikt en ze herkent hem niet. Wat? Ben jij Gilgamesh? Maar waarom zie je er zo mager en bleek uit? En Gilgamesh vertelt zijn verhaal. Hij vertelt over Enkidu en dat hij Enkidu kwijt is. En dat hij gewoon niet weet wat hij moet met zijn leven. En hij is bang dat hij ook zal sterven. En zal sterven zonder dat hij zijn leven heeft kunnen waarmaken. En Siduri zegt, oké, rustig aan. Er is een boot. En met die boot kun je naar de overkant en daar is Utnapishtim.
Oh.
Nou, Gilgamesh gaat dus meteen naar deze boot toe. Maar de veerman die ontbreekt, dat is Ur-Shanabi, de veerman. Nou ja, alleen met Ur-Shanabi heeft Gilgamesh een kans om over de zee te gaan. Hij kan het niet in zijn eentje. Ja, dus Gilgamesh vindt de boot, maar niet de veerman. En hij wacht maar. Veerman komt niet terug.
Oh.
Hij wordt zo ongeduldig dat hij de mast stuk slaat.
Oh.
Ja, precies op dat moment komt Ur-Shanabi aan en zegt... Wat doe je? Waarom sla je mijn boot stuk? Ah, daar ben je. Ik wil de zee over. Kun je me naar de overkant brengen? Ja, dat kan, maar je hebt net mijn mast gebroken.
Wauw.
Dus dat gaat een beetje moeilijk. Ja, Gilgamesh is gewoon echt een beetje ongeduldige. Hij moest van Enkidu natuurlijk leren om meer geduld te hebben en meer af te wachten en te observeren. Maar...
Ja, nu heeft hij Enkidu niet meer.
Nee, gewoon een ongeduldig persoon is het. Maar goed. Oké. Je wil echt naar de overkant? Oké. Haal 120 cederpalen voor me.
120?
120, een specifiek getal. Ja, 120. Oké, waarom? Nou ja, dan gaan we dat gebruiken als palen om zo, als een soort gondelier, weet je wel, zo'n Venetiaanse gondelier. Een punter heet dat trouwens.
Ah.
Je punt dan met zo'n stok.
Oh.
Maar eigenlijk gebruik je gewoon één stok, maar omdat de zee natuurlijk zo diep is, hebben ze 120 nodig. Ze hebben elke keer een nieuwe stok nodig.
Ja, precies. Ja, nee, ik snap het.
Blijkbaar. Oké. Nou ja, Gilgamesh die haalt dat natuurlijk gewoon even hoor. 120 palen, alsjeblieft. Zo, oké. Nou, dan gaan we oversteken. Hij steekt dus de palen zo in de grond en zo varen ze naar de overkant. Dit gaat best wel goed. Maar na 3 dagen zijn de palen op, Karsten.
Oh.
Ze hadden toch net iets meer nodig. Maar Gilgamesh geeft niet op. Hij springt op en hij rekt zich uit en hij maakt van zichzelf een mast.
Oh.
En zijn kleding is het zeil.
Oh.
En zo waaien ze naar de overkant.
Oké. Wauw. Dat is het beste gebruik van een T-pose dat ik ooit heb gehoord. Wauw. Oké. Dit is geweldig.
Ik zie hem echt zo flexen zo. Yeah, let's go. Ik ben de mast.
Yep. Oké, waarom is er nog geen film van gemaakt?
Geen idee, maar dit werkt. Dit werkt. En zo zijn ze aan de overkant. En daar vinden ze Utnapishtim.
Yes.
Utnapishtim, daar ben je. Oh, en hij is helemaal verbaasd. Wat was jij dan? De mast? Wat, huh? En Gilgamesh vertelt hem zo'n volledige verhaal. Ja, Enkidu en dit en dat. En pff, echt heftig. Utnapishtim helemaal ontroerd. Wauw. Maar dat kan je niet helpen. Nee, sorry. De goden die beslissen zelf wie er leeft en sterft. Maar jij dan? Jij leeft nog. Hoe leef jij dan nog? Je bent hier wel vanaf de zondevloed en zo. Dat is jaren terug. Oh, ik zal je mijn backstory vertellen. Ja, tijd voor de backstory van Utnapishtim. Lang geleden leefde ik in Shurupak, langs de Eufraatrivier. Maar de god Enlil was boos op de mensen. Hij wilde ze wegvagen. Gelukkig kwam Ea me waarschuwen in een droom en zei dat ik een boot moest maken met wel 7 dekken. En toen Enlil de zondevloed stuurde, overleefde ik de vloed met mijn gezin, dieren en naaste kennissen. Na 6 dagen en 7 nachten vonden we een berg en daar legden we aan. Hier settelden we 6 dagen en op de 7e dag liet ik een duif los. In de hoop dat hij land zou vinden. Maar deze kwam terug. Geen succes. De 2e dag liet ik een zwaluw los. Maar die kwam ook terug. Geen succes. En de 3e dag liet ik een raaf los. En die kwam niet terug. Oftewel, hij heeft land gevonden. De vloed daalt. Het is gelukt. Nou, alle goden zijn inmiddels boos op Enlil. En Ea vertelt dat een kleine straf beter is dan een grote straf. De zondevloed was een beetje te grote straf. Je had het ook wel wat rustiger kunnen aanpakken. Met een kleine straf corrigeren, dat is beter dan een grote straf wat alles verwoest. Mooi, dit is ook alweer, daar kunnen mensen veel van leren. Ik denk dat dat wel interessant is. Klein straffen. Mensen moeten leren van hun dingen. Moeten niet zuur worden, zeg maar.
Ja.
Maar goed, dit verhaal kennen we. Hè? Dit is het verhaal van Noah, natuurlijk, Noach. En dit is het verhaal wat we vorige week hadden verteld. Het Atrahasis-epos. Maar goed, toen was het Atrahasis en Enki. En nu is het dus Ea. Want dat is het verschil tussen Akkadische en Sumerische. Dus, nou ja, goed. Het lijkt op elkaar. Maar het is inderdaad hetzelfde verhaal. Dus Utnapishtim is dus die dude waar we het op zich vorige keer over hadden.
Ja.
Is dus Noach in feite. Of Atrahasis. Dus, nu weet je hoe je onsterfelijk moet worden. Right? Ik heb mijn backstory verteld. Nu weet je hoe ik onsterfelijk ben geworden. Door de goden dus een schuldgevoel te geven. En Liel, die was nu dus, die had nu zoiets, oké, het spijt me. Oké, sorry van de zondevloed. En toen heeft hij dus deze Utnapishtim onsterfelijk gemaakt. Om zijn schuld af te kopen. Dus dat is wat je moet doen, Karsten. Je moet zorgen dat de goden zich schuldig voelen. En dan maken ze je onsterfelijk. Nou, Gilgamesh die denkt, hoe ga ik dit doen? Maar oké, hier is het plan. Hij gaat 6 dagen en 7 nachten rouwen. En dan bedoel ik volledig rouwen, Karsten. Hij gaat niet slapen. Hij gaat 6 dagen, 7 nachten alleen maar wakker blijven en rouwen. Huilen, huilen, huilen. Echt gewoon vol in de tranen, weet je wel.
Ja.
Niet kunnen slapen, gebroken hart. Dat is wel echt heftig, hè. En als de goden dat zien, dat hij het zo lang volhoudt, dan moeten ze zich gewoon echt zo schuldig voelen dat ze hem onsterfelijk maken. Dit kan Gilgamesh, hè? Uit liefde voor Enkidu, dit moet helemaal lukken. En na 6 dagen, 7 nachten komt hij triomfantelijk terug. Gelukt hoor, gelukt. Het is me helemaal gelukt. Maar dan vraagt de vrouw van Utnapishtim of hij de broden wel heeft opgegeten. Of dat hielp. En hij zegt, welke broden? En zij zegt, die broden die ik je elke nacht heb gegeven, was je niet wakker dan?
Oh.
Nee, Karsten. Nee, hij heeft geslapen. Het is niet gelukt. Gilgamesh kon niet 6 dagen, 7 nachten wakker blijven.
Oh.
En dat het bewijs zit in de broden. Ah. Dat hij niet de volgende dag zo'n brood heeft gevonden en opgegeven. Maar goed. Nee, hij heeft het niet gezien en hij heeft gewoon echt geslapen. Nee, het is niet gelukt. En dan weet Gilgamesh het niet meer. Ik geef me over, ik heb geen idee. Dan zal ik nooit onsterfelijk worden. En hij vraagt aan Utnapishtim hoe hij de dood goed kan ontvangen. En Utnapishtim stuurt hem naar een badhuis en geeft hem nieuwe kleding. Helemaal schoon en goed gekleed is hij. Klaar om terug te gaan naar het land van de levenden. Klaar om daar de dood te ontvangen. Ja, Karsten, soms moet je sterfelijkheid maar accepteren. Hè? Het is niet iedereen kan maar onsterfelijk worden.
Nee, het is helaas niet aan iedereen weggelegd.
Ja. Het is ook wel een beetje subversion. Hè? Een beetje zo van, oh, ik had toch wel achter de idee dat dit allemaal zou gaan lukken. Maar nee. Nee, het lukt.
Nee, Gilgamesh is erg menselijk.
Ja, is ook maar de mens, ja. Maar de vrouw van Utnapishtim, die krijgt nu toch wel een beetje medelijden. En ze vertelt hem over een plant op de bodem van de zee die eeuwige jeugd geeft.
Ah.
Gilgamesh die bindt stenen aan zijn voeten en zo zinkt hij naar de bodem van de zee.
Oh.
En hij loopt zo over de zeebodem zo naar die plant toe en dan plukt de plant en dan snijdt hij zich los en zwemt weer naar boven. Niet doen, mensen. Heel slecht plan. Zeker niet op een diep gedeelte. Vreselijk, vreselijk idee. Maar de Gilgamesh kan dit gewoon, hè.
Ja.
Dit is het, Karsten. Hij heeft de plant van eeuwige jeugd. Het is niet dus eeuwige leven, maar eeuwige jeugd. En zo wordt hij gewoon weer lekker jong en fris. Dus hij kan nu terug naar zijn stad. En hij wil alle oudjes weer jong maken. En ze varen terug en gaan weer door de poort van de schorpioenmensen. Geef nog even een high five. En ze nemen daar ook weer een bad. Maar dan komt er een slang en ik zweer het, er komt een slang en die eet de plant op. En deze slang verandert nu weer in een jonger slangetje en kruipt weg. Al die moeite voor niks, Karsten, deze plant wordt gewoon opgegeten, de plant is weg.
Oh nee!
Dit stuk uit het verhaal wordt wel eens vergeleken met de slang van de Bijbel, die Eva natuurlijk verleidt met de appel.
Ah.
Kan. Maar het heeft ook een verwantschap met de Griekse mythe. Asclepios, die
oh.
De god van de geneeskunde, heeft een staf met een slang eromheen. Hè?
Ja, okay.
En dat kennen we ook wel van sommige apotheken. Zo'n slangensymbooltje.
Ja.
Deze slang, die likte aan zijn oor en zo kreeg Asclepios, die kreeg alle wijsheid van geneeskunde.
Aha.
Slangen hebben natuurlijk gif, maar ze vervellen ook. Hè? Als een slang vervelt, eerst wordt hij helemaal grijs en dan denk je, oh, een oude slang. En dan opeens, volgende dag is hij ontveld en dan is hij weer helemaal jong, is hij wel helemaal mooi. Dus daarom lijkt het alsof slangen het eeuwige leven hebben, zeg maar.
Ja,
dus
ja, okay.
Dat is waarom geneeskunde, zeg maar, aan slangen wordt gehangen. Het is een beetje gek, hè, want slangen is natuurlijk gevaarlijk. Maar goed, gif en antigif en slangenolie. Ja, de geneesmiddel slangenolie. Wat vaak nep was trouwens. Maar het deed niks voor je, maar goed.
Ja, snake oil.
Snake oil.
Ja, dat is wel leuk.
Ja, er is trouwens ook een andere versie hiervan. En dat is dat Asclepios of Polyidus, die vermoordt per ongeluk een slang. Maar na een tijdje komt er een andere slang met een kruid in zijn mondje. Oh, zo schattig. En die slang die legt het kruid op het hoofd van die andere. Super snoepig. En deze komt weer tot leven. Oftewel, dit verjongingskruid, hè, dat zit ook in de Griekse mythologie.
Mm-hmm.
Het klinkt wel een beetje als het verhaal wat ze nu vertellen. Dus. Dit is trouwens een andere staf dan die staf met 2 slangen eromheen. Ken je die? Dat is
ja.
De staf van Hermes.
Oh ja.
Of Mercurius heeft die ook eens. Het is de Caduceus, of de Hermesstaf. En die heeft dus twee slangen, maar dat is dus niet geneeskunde, maar het staat eigenlijk symbool voor, er is twee slangen zijn aan het vechten, maar dan gooit hij de staf ertussen en dan stoppen ze met vechten. Dus deze staf staat symbool voor vrede, bescherming, genezing. Dus inderdaad, echt een verschil of er één slang om je staf heen zit gewikkeld of twee slangen, oké? Okay? Dat is heel iets anders.
Ja.
Het wordt nog wel eens met elkaar vergeleken, maar het is niet hetzelfde. Nee. Goed, Gilgamesh heeft super, super, super gefaald. Hij heeft niet het eeuwige leven gekregen. Hij heeft niet het verjongingsplantje meegenomen. Het is gewoon allemaal mislukt, Karsten. Maar goed, weet je, hij houdt zijn kin omhoog. En hij gaat samen met de veerman terug naar Uruk. Want Karsten, hij heeft niet echt iets om mee terug te nemen. Maar hij heeft wel verhalen en kennis. En hij begint alles op kleitabletten te schrijven.
Oeh. Oh.
Is het dan toch echt gebeurd? Is het dan toch een waar gebeurd verhaal? Hmm. En tot aan de dood is hij goed voor zijn volk en voor zijn stad. Wauw, Karsten. Hij is toch een beter mens geworden.
Character development.
Ja, character development, zeker. En hij hoefde helemaal niet heilig te worden hiervoor. Hij hoefde helemaal niet onsterfelijk te worden. Hij moest gewoon goede daden doen. En zo is hij een goede koning geworden. Ja, echt character development, hè. Ja, ja. Ja, na zijn dood rouwt iedereen om deze geweldige koning. Ze prijzen hem om zijn wijsheid en zijn schoonheid. Ze brengen hem offers. Ze doen zo'n libatie, hè? Libatie, wijnoffer.
Mm-hmm.
Zelfs de goden prijzen hem trouwens.
Oh.
Gilgamesh was gewoon geweldig. Ja, en zo eindigt het 11e kleitablet van het Gilgamesh epos. En dan is er nog één kleitablet over.
Oh.
Ja. Dit is wel echt het einde van het verhaal, maar er is een 12e tablet. Gilgamesh vertelt tegen Enkidu dat al zijn bezittingen, zoals een drum en een bal, in de onderwereld zijn gevallen. Ja, dit is een beetje raar. Enkidu leeft weer. Wanneer speelt zich dit af? Nou ja, je moet het een beetje zo zien. Dit kleitablet is niet helemaal onderdeel van het grotere verhaal.
Uh-huh.
We gaan even verder. Enkidu wil de spullen ophalen uit de onderwereld. Helemaal geen probleem, ga ik gewoon doen. Prima. Top, zegt Gilgamesh, maar hij vertelt wel Enkidu van, oké, dit is wat je moet doen. Dit is precies hoe je de heen- en terugweg moet doen naar de onderwereld.
Ja.
Draag geen mooie kleding. De doden zullen meteen zien dat je een levende bent.
Mm-hmm.
Ja, ze noemen de onderwereld ook wel eens het huis van stof.
Aha.
Waar ze klei eten. Ugh. Ja, dus weet je, als je daar met je nette kleding heen gaat, dan zien ze echt wel van, oh, dit is niet iemand die hier hoort. Volgende tip. Niet douchen, geen parfum dragen. Geen stokken gooien. Dat lijkt me op zich een goeie, hè? In het algemeen. Geen stokken gooien, straks gooi je tegen iemand aan. Niet doen. Maar goed, geen stokken gooien. Straks raak je iemand, krijg je ruzie. Goed advies. Geen sandalen dragen. Niet schreeuwen. Niet met je overledene familie praten. Ja, dit is dus wel interessant. Kijk, dit vertelt een beetje hoe de onderwereld in elkaar zit. Hè? Blijkbaar ja, lopen mensen daar rond, helemaal stoffig, helemaal ja, klei-etend, gadverdamme.
Ah, lekker.
Alles is vies en oud en niemand draagt schoenen. Iedereen loopt maar rond op zijn blote voeten. Ja, het klinkt niet als een fijne onderwereld, maar goed.
Nee.
Dikke blunder trouwens. Enkidu gaat erheen, maar hij doet alles verkeerd. Alles. Er staat niet precies wat hij dan verkeerd doet, maar hij doet alles verkeerd, Karsten.
Oh,
ik kan me voorstellen,
alles.
Stokken gooiend, sandaal dragend. Mm. Helemaal met lekkere parfum op.
Daar ziet er goed uit, ja.
Ah, Enkidu, idiot. Oh. Ja, goed, alles. Het lijkt wel alsof hij het expres deed. Ik weet niet, echt weird.
Het is ook wel van, vaak wordt je uitgelegd van, als je wilt dat iemand iets niet doet, zeg dan niet dat hij het niet moet doen.
Ja,
dan
ja,
hoort
precies.
Hij precies. Hetgeen dat hij niet moet doen, in plaats van, doe dit.
Mm-hmm.
Dus oké, draag stoffige kleding in plaats van, draag geen mooie kleding. Oh, mooie kleding?
Dat zei hij, sandalen, oké.
Ja, duidelijk, ja.
Ja, ja, ja. Nee, Enkidu is nu verdoemd. Hij zit nu vast in de onderwereld.
Uh-oh.
Gilgamesh smeekt de goden om Enkidu vrij te laten. En Liel en Suen, dat is een andere naam voor Nana, de maangod, die willen hem niet helpen. Nee, sorry, nee. Maar goed, en Liel wisten we ook, zei eikel, moet je niks mee. Maar goed. Maar Enki en Shamas wel. Nou, Shamas, die kennen we nu, is de zonnegod. En Shamash die maakt een scheur in de aarde en zo kan Enkidu, of Enkidu's geest, eruit springen. En Gilgamesh is natuurlijk helemaal blij en ze praten nog een beetje na wat Enkidu allemaal gezien heeft in de onderwereld. Ja, het was erg stoffig, maar het leek allemaal best oké. Okay. En er zijn een soort rangen. Als je één zoon had, dan was je verdoemd. Maar als je twee zonen had, dan eet je brood. Met drie zonen kreeg je water. Met vier zonen kreeg je ezels om te melken. Met vijf zonen kreeg je toegang tot het paleis. Maar nou komt het, Karsten. Met zes zonen was je zo gelukkig als een landbouwer. Wauw.
Oh. Oké.
Ja, ja. De agrarische sector, die weet hoe het zit.
Ja.
En wie zeven zonen had, die mocht mee vergaderen met de goden. Wauw.
Blijkbaar was zeven zonen hebben bijzonder.
Ja. Ook echt weer lekker typisch dat dochters er niet toe doen, blijkbaar.
Nee, ja.
Wat zijn nog meer regels over hoe je sterft? Als je sterft aan een ziekte, dan word je gewoon opgegeten door de wormen.
Ah.
Als je sterft in gevecht, zal je je vader en moeder nooit meer zien.
Oké.
Dat staat een beetje haaks op wat de Viking-mythes allemaal zeggen.
Ja, nee. Dat.
In gevecht sterven is niet een goed iets.
Nee.
Dan zul je vader en moeder nooit meer zien.
Dat schept dan toch wel een beeld van, ja, het is niet altijd zo geweest als dat het nu is.
Nee. Als je sterft door verbranding, ouch, dan zal je gewoon in rook opgaan in de onderwereld.
Cool.
Ja, goed om te weten. Ja, oké. Okay. Eind goed, al goed. Dit is hoe het tablet eindigt. Nou, je merkt wel, het past dus niet helemaal in het verhaal. Hè. Het is niet helemaal onderdeel van de epos. Er zijn dus 11 kleitabletten en een raar extra verhaaltje.
Ja.
Maar goed, het lijkt een beetje op het verhaal wat we vorige week vertelden over Inanna's reis naar de onderwereld.
Ja.
En toen zat het ook weer, deze 12 kleitabletten komen natuurlijk uit 1200 voor de jaartelling. En er waren dus oudere kleitabletten. Dus ze hebben natuurlijk al deze kleitabletten verzameld en mooi passend gemaakt. Ja, blijkbaar wilden ze dit verhaal wel graag vertellen. Ik moet zeggen, ik vind het ook wel interessant om te lezen hoe zij denken over de onderwereld en zo. Dus dat hebben zij waarschijnlijk ook gehad. Ze van, ja, oké, maar laten we het toch maar opschrijven. Maar goed, misschien hadden ze het wel iets beter erin kunnen verwikkelen of zo. Nou goed, geen idee. Ze hebben het gewoon op deze manier gedaan. En waarschijnlijk toch om wat dingen te verduidelijken over de onderwereld. Ja, het is belangrijk om te weten, hè?
Ja.
Dus ja, 12 kleitabletten hebben we besproken, Karsten. Dit was het einde van de Epic of Gilgamesh. Gilgamesh. Ja, wat een held. Ik ben best wel groot fan. Hij doet het goed.
Ja, wat een badass. Hij begint als een totale lul en dan vervolgens wordt hij beter.
Ja, ja, zeker. En natuurlijk door zijn vrienden. Ja, vriendschap is natuurlijk het antwoord.
Het staat een beetje tegenover Aladdin, moet ik
zeggen. Ja,
dat is een rare mythe. En dit is zo van, ja, oké, hij begint niet helemaal aardig. Ja, oké, maar dat kan ik begrijpen. En dan vervolgens wordt hij beter.
Ja, het voelt wel modern soort van, hè?
Ja. Ja. En je hebt het niet gehad over, is hij hertrouwd na Enkidu?
Nee, hij is.
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Ja. Nee, dus, nou, leuk. Ja, echt mooi. Ja. Nee, het was gewoon zijn grote liefde.
Ja.
En ja, dat is inderdaad gewoon hoe zijn verhaal eindigt. Ja, prachtig, hè, Gilgamesh. Ja, en ik vind het natuurlijk zo leuk dat het soort van hint naar dat het waar gebeurd is allemaal. Hè.
Ja.
Dus waarschijnlijk was er ook inderdaad een koning, Gilgamesh. Die heeft zoiets opgeschreven, een beetje verheerlijkt. Of mensen namen hebben het verheerlijkt. Of,
ja, het lijkt een beetje hetzelfde als Robin Hood, zeg maar. Het zou kunnen.
Ja, precies. Ja, ja.
Ja, en ja, weet je, met veel van die mythes zou je best kunnen zeggen van, het zou best kunnen dat die echt hebben staan.
Mm-hmm.
Maar dan wat minder aangedikt.
Ja, ja. Ja, precies.
Maar wel cool. Weet je. Dit lijkt me, van alles lijkt me dit wel nog het meest realiseerbaar.
Ja, en dit is dus echt het oudste epos, het oudste verhaal. Hè? Dus samen met dat wat we natuurlijk vorige keer hebben verteld over het ontstaan van de aarde en het ontstaan van de wereld.
Ja. En eindelijk een mythe met een goed moraal.
Ja, dat is zeker waar. Ja, een goed moraal, ja.
Na al die jaren hebben we er één gevonden.
Wees niet egoïstisch, werk goed samen. Ja, nee, zeker, zeker.
Vind de balans tussen natuur en mens zijnde.
Ja, niet met stokken gooien.
rouw om je medemens. Ja. Ja. Ja, het is een goeie.
Ja, er zit een hoop moois in.
Hier zit wel wat in waar je wat aan hebt.
Ja, ja, dus goed dat ze het hebben opgeschreven inderdaad. Hè. Ja, echt super. Ja, goed. Waar we volgende keer heen gaan, dat weet ik nog niet helemaal. Maar hier sluiten we Gilgamesh natuurlijk af. Wat een held, hè. Heerlijk.
Ja, deze was cool.
Ja, nou, zien wat we volgende keer weer krijgen. Karsten, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer maar weer, hè.
Dankjewel, Peter. Tot ziens.
Oké, doei.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details. Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Get 3-pound packs of juicy Kroger red, green, or black seedless grapes for $3.99 with your card and a digital coupon. Then get 1-pound packs of flavorful Private Selection 80% Lean Angus ground chuck for $4.99 each with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.